1 Korinthe 16. Paulus begint dit hoofdstuk met het verzamelen van geld. De collecte, zoals dat heet, voor de heiligen. En hij heeft dat schijnbaar al bevolen in de gemeente van Galatië. En hij zegt, zo moeten jullie het ook doen. En dat doet me denken aan iets wat hij elders zegt, dat in Handelingen is dat, dat er was een hongersnood en toen moest er geld gebracht worden naar Jeruzalem voor de heiligen daar. En elders zegt hij ook, als jullie geestelijk van ons profiteren, dan is het alleen maar logisch dat wij die voor u werken, dat wij materieel profiteren. En hij zegt ook, een dorsende ors moet je niet muilbanden. En dan zegt hij in vers 2, iedere eerste dag van de week moet iemand wegleggen, zoals die succes heeft gehad, zou je kunnen zeggen. Opdat wanneer ik kom en niet dan collectors zijn. En dat doet me ook denken aan wat die elders zegt. Hij die spaarzaam zaait, zal spaarzaam oogsten. En hij die met zegeningen zaait, zal met zegeningen oogsten. En dan voegt hij daarom toe. Maar iedereen, zoals hij zelf heeft besloten in zijn hart, niet uit dwang en niet met droefenis, want de Heer heeft een blijmoedige gegeven lief. En ik ben bang dat wat de dwang betreft er vele kerken en genootschappen zijn die hun toehoor min of meer dwingen de tiende te geven. En dat is iets van het Oude Testament. En het is zelfs zo dat er charismatische groeperingen zijn die beweren dat als je de tiende niet geeft, dat dan vroeg of laat je hele financiële hebben en houden als een kaartenhuis in elkaar stort. Maar laten we wel wezen, hij die op zegen met zegeningen zaait, die zal met zegeningen oogsten. En de Heer Jezus zegt ook, geven u zal gegeven worden. Een geschudde, overvloeiende maat zal in uw boezem geworpen worden, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, het is altijd goed om vrijmoedig te geven, maar het moet niet naar dwang en niet met droefenis. Dus als iemand uit bedroefdheid geeft, dat is ook niet goed. Als ik naar mezelf neem, toen ik ergens kwam te wonen in een nieuwe vergadering, in een nieuwe kerkgenootschap, zou je kunnen zeggen. Ik ben oorspronkelijk van de vergadering van gelovigen. In de tijd van broeder Heikoop, die al lang overleden is. Toen begon ik veel te geven, maar op een gegeven moment kwamen de zorgen van het huisgezin, vrouw en kinderen en werk. En toen schoot dat erbij in om te geven, terwijl dat best had gekund. Maar ik vergat het helemaal en niemand, het kwam niet voor mijn aandacht om het te doen. Ik raakte in de vergetelheid. En jaren later ben ik weer gaan geven en ik moest zeggen, misschien een beetje uit droefenis, maar dat ook weer niet. Niet helemaal. En ik moest eraan denken dat als je een ledemaat hebt waar het bloed niet goed doorstroomt, dan moet je het masseren. En ik dacht bij mezelf, ik moet mezelf leren te geven en op een gegeven moment doe ik het met blijdschap, zoals ik eens ook met blijdschap heb kunnen geven. En toen heb ik heel lang, ik mag niet zeggen hoeveel, behoorlijk wat van mijn inkomen gegeven. En dat heeft de Heer zeer gezegend, niet financieel, maar geestelijk. Net als bij Cornelius, die bad en die giften deed. En hij kreeg daar Paulus en het evangelie en de bekering voor terug. En geld had hij toch genoeg. En daarom is het zeer goed om te geven. En hij zegt hier, elke week vindt er een collecte plaats. Maar tegenwoordig met maandelijks loon, sommigen hebben zelfs een jaarloon, moet je dat op je eigen manier invullen. En dan heeft hij het erover dat hij zal komen. En dat ze hun liefdegaven naar Jeruzalem zullen sturen, dat hebben we allemaal gehad. Dan heeft hij het erover dat hij naar Macedonië wil. En dat hij eventueel bij hen wil overwinteren. Dat hij langere tijd bij hen wil zijn. En dan zegt hij dat in Efeze een zeer grote geopende deur voor hem is. Dan heeft hij het over Timotheus, een geestelijk kind. Die had dus ook een behoorlijk belangrijke functie. En ze moeten hem niet verachten en in hun armen sluiten, zou je kunnen zeggen. Laat niemand hem verachten, staat hier. In vers 11. En dan heeft hij het over Apollos, de redenaar. Dat hij ook op een gegeven moment komt. En dan in vers 13 staat er, waakt. Sta in het geloof. Gedraag u als mannen of strijd als mannen. En wees versterkt. En dat doet me denken aan wat de Heer Jezus zei. Waakt en bid, totdat ge niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En daarom staat hier ook waak. Sta in het geloof. Met andere woorden, sta vast op de rots. De Heer Jezus is de rots. Sta vast in het geloof. En andrizeste staat er hier in het Grieks. Gedraag u als mannen. In het Engels staat ergens, quit yourself like man. Dus Paulus zegt ook elders dat we als een soldaten kunnen zijn van het geloof. En wat dat betreft is het wel een mooie woord, heilsoldaat. Niet dat ik met het leger des heils wegloop. En dan in vers 14 staat, laat al jullie dingen in liefde geschieden. En liefde is het summum van alle wetgevingen. Ook in, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij dat ze het huis van Stefanas moeten erkennen. En zelfs in vers 16 dat ze zich moeten onderwerpen aan zulke mensen. En niet alleen aan hen, maar aan allen die medewerken en die ploeteren in het geloof. En dan zegt hij in vers 18... Want ze hebben mijn geest rust gegeven en die van jullie. Elders gebruikt hij het woord mijn ingewanden, zoals in het Grieks staat, hebben jullie rust gegeven. En dat komt omdat in onze ingewanden zit de emotie. Iemand die gespannen is, die van stress last heeft, die krijgt maagzweren als het op zijn maag slaat. Daarom de Grieken hadden dat in de gaten, dat in je darmen, in je buik enzovoort, daar zit emotie. En Paulus zegt dan ook elders, jullie hebben mijn ingewanden rust gegeven. En schijnbaar leefden alle gemeentes van Azië mee, want in vers 19 staat dat ze de Korintiërs groeten. En in vers 20 staat zelfs, alle broeders groeten u. En dan staat er, groet elkaar met een heilige kus. Er zijn christenen die hebben dat letterlijk overgenomen en die hebben dat ingevoerd in hun gemeenschap. Maar dit is cultuurgebonden. En ik vind het overdreven als je dat gaat invoeren, elkaar een heilige kus geven. Bovendien zit je dan met het probleem met de vrouwen, moet je die een kus geven? Nou ja, dat kan dan weer niet, zoals sommigen. De mannen kussen elkaar, dat is allemaal maar een vreemde toestand van onze cultuur. Maar in die cultuur was het gebruikelijk, net als Judas de Heer Jezus kuste, en dat was omdat het gebruikelijk was. En dan staat in vers 21, de groet is met mijn eigen hand, namelijk van mij, Paulus. Dat was omdat er mensen zijn brieven verstuurden onder zijn naam. En Paulus had een handtekening afgesproken. En die zette die onder zijn brieven. Dus er staat hier, de groet is met mijn eigen hand, die van Paulus. En er komt iets moeilijks in vers 22. Iemand die niet de Heer lief heeft, die zij vervloekt. Maranatha. Nu moeten we weten dat Maranatha is Aramees voor onze Heer komt eraan. En wij weten drommels goed dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, dat we daarom het evangelie brengen, dat er daarom evangelisten en zendelingen zijn. Daarom denk ik dat dit op de wederkomst van de Heer Jezus in de wolken slaat, dat degenen die achterblijven, die zijn inderdaad vervloekt, omdat ze de Heer Jezus niet hebben lief gehad. Daarom staat hier ook Maranatha. De klemtoon valt op na. Marana betekent onze Heer. Mara is Heer. Na is ons. En ta, hij komt eraan. En dan eindigt hij het hoofdstuk met de vrede van de Heer Jezus zij met u allen. Mijn liefde is met alle jullie in de Heer Jezus. Dat is een prachtige groet. Dat zijn liefde, daar kon hij van zeggen dat het in de Heer Jezus was. En kunnen wij dat zeggen, dat we zo gemotiveerd zijn dat onze liefde voor de andere mensen in de Heer Jezus is? Paulus zegt ergens, laten we het goede bedenken voor alle mensen. Natuurlijk in de eerste plaats voor de gelovigen, maar elders staat, laten we het goede bedenken voor alle mensen, zelfs van tevoren staat erbij. En dat is liefde, die zichzelf geeft, niet alleen aan de gelovigen, maar ook aan je medemens. En dat was van 1 Korinther 16.